Gemeente, jongeren en ook de kinderen ook vanmiddag, hartelijk welkom in deze dienst. Ook gasten in ons midden en zij die via de kerktelefoon of andere media met ons meeluisteren, hartelijk welkom. Ook vanmiddag gaat in deze dienst voor dominee P.L.D. Visser. En de schriftlezing is ook vanmiddag uit Matteüs, nu hoofdstuk 26, de versen 1 tot en met 16. De collecten die zijn bestemd tijdens de dienst, de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en bij het uitgaan voor het bouwfonds. We zingen nu Psalm 23, de versen 1 en 3. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Ook vanmorgen, ook vanmiddag geloven en belijden wij dat onze enige hulp en verwachting staat in de naam van de Vader, die zondaren verkiest. Van de Zoon, die zondaren verlost en van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente en al die met ons samengekomen zijn, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we opnieuw gaan zingen, gemeente, nu Psalm 92, vers 1. Een lied over de oud-testamentische Sabbat, die wij nieuw-testamentisch vieren in de zondag, de opstandingsdag van Christus, die de dood overwon. Laat ons de rustig wijden met psalmen tot Gods eer. Psalm 92, vers 1. Laten wij belijdenis doen van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof met de ware katholieke kerk van altijd en overal. We doen dat met de woorden van het apostolicum en laten we daarna zingen Psalm 67 vers 2. Waar het ook gaat over het belijden. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te samen. Dat is Psalm 67 vers 2. 67 vers 2. Na het apostolicum en beleid u dat met mij mee in uw hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij, voordat wij de schriften openen, eerst bidden of de Heer ons hart wil openen. En zo, Vader, in en om Christus, hebben ook wij belijdenis gedaan met die volken waarvan de dichter al geprofeteerd had. De volken zullen u belijden, ondenkbaar in die oude tijden van de dichter. Ondenkbaar dat de God van Abraham ook beleden zou worden door de monden van heidenen. En zie, de wonderen spelen zich voor onze ogen af. Want wij, heidenvolkeren oorspronkelijk, ook wij belijden de God van Abraham, Isaac en Jacob. En als we zo zien, Heren, op wat u gedaan hebt in deze lage landen, de eeuwen door, wat u gedaan hebt in het leven van de gemeente op deze plaats, wat u gedaan hebt in ons persoonlijk leven, dan worden we stil. Wat hebt u veel bemoeienis gehad met mensen zoals wij. En we willen u danken dat u daarmee doorgaat. Dat u het spoor van uw woord verder trekt, de generaties door. Daar waar de generaties wegvallen, geeft u nieuwe generaties. In plaats van de vaders, de zonen. In plaats van de moeders, de dochters. Heren, wilt u geven dat we hier niet ijdel, niet leeg bij elkaar zijn. Wilt u tot ons hart spreken. We hebben dat hart van ons van huis uit zo tegen, Heren. Het is zo dicht, zo gesloten voor de dingen van u. En er zijn zoveel doorns en distels die het goede zaad van uw woord dreigen te verstikken. En nu bidden we het van u. Wilt u geven dat het zaad van uw woord in goede aarde mag vallen. En dat het uitgroeit en vrucht draagt. 30, 60, 100 fout. Heren, we zijn hier bij elkaar gekomen. U weet wat er in ons hart is. U weet wat er spelen kan in ons persoonlijk leven. Laat dat alles ons niet hinderen om uw stem te vernemen. Geef uit uw hemelse apotheek wat wij nodig hebben. En dat weet u het beste, Heren. Wilt u het aanreiken, het medicijn dat u voorschrijft. En het ons toedienen door uw woord en geest. Wees met ieder die een taak heeft in deze eredienst. Zegen, koster en organist, ambtsdragers, zij die thuis zijn, op de kinderen passen, zij die verhinderd zijn om deze dienst bij te wonen. Wees met uw knecht die hier staat. Heren, maak het goed zoals u dat alleen kunt. Hoort u ons bidden? Het is niet dat wij in ons recht staan, Heren. Want als u in het recht gaat treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zou dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Heren, wilt u omwille van het werk van Christus ons verhoren. En uw koninkrijk laten komen. En ons verheugd maken omwille van uw daden. Ook in deze dienst. Hoor ons in de naam van uw lieve Zoon. Amen. Laten we de schriften openen, gemeente. Zoals gezegd is dat opnieuw uit het Matthäus-evangelie, nu Matthäus 26, vers 1 tot en met 16. Waar we ook weer een gedeelte lezen uit het lijdensevangelie. We volgen Christus op weg naar zijn lijden, sterven en opstanding. En als wij dat gelezen hebben, laten wij dan zingen uit Psalm 6. Dat is een boetpsalm. Maar dan ook een boetpsalm die bijzonder vervuld is in het leven van Christus. Toen hij onze straf droeg, toen hij de toren van zijn vader droeg. Psalm 6, vers 2, 4 en 9. Psalm 6, vers 2, vergeef mij al mijn zonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij, red mijn leven. En het vierde, keer eindelijk Heer toch weder. En ook het negende, de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. Psalm 6, vers 2, 4 en 9 zingen wij na de Schriftlezing uit Matteüs 26. Daar spreekt Gods heilig woord aldus. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei: u weet dat over 2 dagen het Pascha is. En dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester die Caiaphas heette. En zij overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Toen Jezus in Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe die een albasten fles met zeer kostbare zalf had. En ze goot die uit op zijn hoofd terwijl hij aanlag. Toen zijn discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden: waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar Jezus, die dit merkte, zei tegen hen: waarom valt u deze vrouw lastig? Want ze heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de overpriesters en zei: wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En zij kende hem 30 zilveren penningen toe. En van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. Tot zover. Gemeente, met Gods hulp hoop ik u zijn woord te mogen verkondigen vanmiddag. En de tekst daarvoor vindt u in het gedeelte dat we zo even lazen, Matthäus 26. En daarvan vers 13. Eigenlijk een profetie van Christus die wonderlijk genoeg vanmiddag weer in vervulling gaat. Matthäus 26 vers 13. Waar we deze tekst voor te lezen. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden, in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Tot zover de tekst. Laten we straks na de verkondiging een psalm gaan zingen die ook over een zalving gaat. Net als de zalving van Christus waar we zo even over lazen. Dat is psalm 133. Die psalm die gaat over de liefde die, net als de olie in de tijd van de Bijbel, een bijzondere geur verspreidt. Psalm 133, vers 2. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en kledersoom doortrekt. En ook het derde, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. 133, vers 2 en 3 zingen we straks na de verkondiging. Gemeente, ouderen, jongelui, jongens en meisjes, als ik deze geschiedenis lees, dan gaan mijn gedachten terug naar mijn geboorteplaats, Scheveningen. En het gebeurde dan dat ik als jongetje van een jaar of 6, 7, 8... wel eens met mijn opa en oma mee mocht naar de kerk. En mijn opa en oma kerkten in de gereformeerde gemeenten. Dus dan ging ik met hun mee naar de kerk en dan was ik in een andere gemeente. En als kind vond ik dat natuurlijk ook wel spannend om dat eens mee te maken. Mijn oma was een echte Scheveningse vrouw en zij droeg ook de Scheveningse dracht. Misschien kent u dat wel. Rokken over elkaar heen, schoudermantel en dan het zogenaamde ijzer op haar hoofd, dat helemaal niet van ijzer was, maar van zilver, kostbaar, gouden boeken die aan het ijzer vast zaten, een soort van grote spelden, grote knoppen die daarop zaten. En zo ging mijn oma ter kerke, heel klassiek. Alleen zomers was het erg warm. En die Scheveningse dracht, nou, daar werd het dan heel warm in. En als ik dan naast haar zat in de kerk, als jongetje, dan haalde mijn oma uit haar tas met die grote zilverkleurige knip een flesje eau de cologne. En jongelui, ik weet niet of jullie het nog kennen, maar anders moet je maar eens naar de apotheek of de drogist gaan en kijken of ze het daar nog hebben. En dan deed zij dat op een zakdoekje en dan bette zij haar hoofd, haar gezicht daarmee af. En dan was ze weer helemaal fris en kon ze weer goed bij de les blijven, bij de preek blijven. En dat rook je dan door, voor mijn gevoel, door de hele kerk. Dat was natuurlijk niet zo, maar je rook het banken ver. En eigenlijk gaat het daar vanmiddag ook over. Het gaat over een vrouw die ook in de weer is met een flesje, nee, geen eau de cologne, maar een flesje met kostbare nardusolie in een albasten flesje. Een glasachtige steensoort is dat, albast. En zij zalft Jezus met die olie. Zij stort die zalf uit over zijn hoofd en het druipt langs het lichaam van de Heere Jezus. Is dat nou de moeite waard geweest voor de Heilige Geest om dat te noteren in de Bijbel? Wat zo'n vrouw doet met zo'n flesje olie. Heeft dat de krant gehaald? Heeft dat de wereldgeschiedenis beïnvloed? Wat heeft dat gedaan in deze grote wereld waar beleid gemaakt wordt door presidenten en door regeringen, waar de macht uit de loop van een geweer komt? Waarom horen wij 2000 jaar later deze geschiedenis over een vrouw die zoiets doet met een flesje olie in de weer is? Laten we daarna gaan luisteren wat de Heilige Geest daarmee op het oog heeft. En boven de preek schrijf ik dan Jezus gezalfd in het zicht van zijn dood. Jezus gezalfd in het zicht van zijn dood. We horen over bewezen liefde. Hè? Deze vrouw bewijst haar liefde aan Jezus. Dat is bewezen liefde, maar het is ook bekritiseerde liefde. Want de discipelen zijn er helemaal niet gelukkig mee. Bekritiseerde liefde, maar het is toch beantwoorde liefde. Jezus beantwoordt haar liefde en neemt het voor haar op. En spreekt een bijzondere profetie uit die, zoals ik al zei, vanmiddag onder ons in vervulling gaat. Dus Jezus, gezalfd in het licht van zijn dood. 3 B's, bewezen liefde, bekritiseerde liefde, beantwoorde liefde. Ja, we weten uit de evangelie, met name het parallel evangelie, Johannes 12, dat inderdaad heel dure olie geweest is. Parfum kost al buitengewoon veel. Hè, zeker van die bekende merken. Een klein flesje kost al heel veel. Maar dat gold ook in die tijd absoluut. We lezen in het Nieuwe Testament, met name Johannes 12 onder andere, dat flesje zo'n 300 penningen gekost moet hebben. 300 penningen. Laten we maar zeggen, dat is het loon voor 300 dagen werken. Een arbeider op het land verdiende ongeveer een penning. 300 dagsalarissen, zeg maar 10 maandsalarissen. Nou ja, vermenigvuldigt u het maar met een modaal inkomen. Maandinkomen, maand 10. Dat is dus een kapitaal geweest. Die olie die met zoveel moeite gewonnen werd uit allerlei plantensoorten om die te bewerken tot die bijzondere olie, heel waarschijnlijk nardusolie. En dat gebeurt dan allemaal in het huisje van Maria, Martha en Lazarus, weten we uit Johannes 12. Dat huis waar Jezus thuis was, vlakbij Jeruzalem ligt dat, Betanië. En in dat huisje was hij altijd welkom. Daar had hij veel tijd doorgebracht. Gegeten, gedronken, vriendschap beleefd, liefde gekregen en gegeven bij Martha, Maria en Lazarus. Vrienden van hem, kun je gerust zeggen. En daar gebeurt het dan dat als Jezus in dat huis is, en laten we het inderdaad maar houden op Maria, want zij is het volgens het Johannes-evangelie. Maria, de zus van Lazarus en Martha, zij komt het vertrek binnen waar Jezus aan ligt met zijn leerlingen om te eten. En dan breekt zij de hals van het flesje af en stort die kapitale zalf over de Heere Jezus uit. Zij goot die zalf, vers 7, op zijn hoofd, terwijl hij aanlag om te eten, zoals ze toen deden. En die daad die wordt zo gewaardeerd door de Heere Jezus, dat in vervulling gaat wat hij gesproken heeft in vers 13 in de tekst. Overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, in Jeruzalem, in Athene, in Rome, in Veenendaal, in Amsterdam, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden. Wonderlijk, hè? Dat woord van de Heer Jezus vanmiddag weer in vervulling gaat. Want ook wij spreken en denken weer aan wat deze vrouw heeft verricht. In haar liefdedaad aan Jezus. Waarom is die daad nou zo belangrijk geweest? Nou, dan moeten we opletten op de tijd waarin zij haar Heere zalf. Dat is niet lang voor zijn sterven geweest. Begin van ons teksthoofdstuk, hè, Matteüs 26. Daar staat het in vers 2. U weet dat over 2 dagen het Pascha is, zegt Jezus. En dan zal de Zoon des Mensen, hij bedoelt zichzelf, overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Dus het is vlak voor zijn lijden en sterven. 2 dagen, zegt Matthäus hier. 2 dagen voor het paasfeest. En als we het hoofdstuk erbij nemen wat ik al een paar keer noemde, Johannes 12, dan vinden we daar iets opmerkelijks, want daar staat dan namelijk dat Maria haar zalving 6 dagen voor het Pascha uitvoerde. In Johannes 12 staat: Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Betanië, waar Lazarus was, die gestorven was, maar die hij uit de doden opgewekt had. En dan lezen we van Maria die een pond zuivere nardus zalf van zeer grote waarde neemt. En ze zalfde de voeten van Jezus daarmee. Dus dat is opmerkelijk, hè? Dat betekent dus dat Matthäus in zijn vertelstof de zaak zo rangschikt dat hij deze zalving vlak tegen het lijden en sterven van Christus aanlegt. Matthäus zegt 2 dagen voor het Pascha. Dat zegt de Heer Jezus. Dus Matthäus die benadrukt nog sterker dan Johannes dat deze zalving alles te maken heeft met het komende lijden en sterven van Christus. En dat klopt ook met wat de Heer Jezus zegt over de daad van Maria in vers 12. Jezus zegt het, want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, zijn hoofd, en Johannes zegt ook zijn voeten, toen deed zij dat, zegt Jezus, als voorbereiding op mijn begrafenis. Dus deze vrouw Maria is bezig geweest met de begrafenis van de Heer Jezus. Ze weet dus dat haar heiland gaat sterven. En normaal was het zo in die tijd dat men een geliefde balsemde na het sterven. Dan werd zo'n geliefde doden in doeken gewonden. En dan werd daar allerlei fijn ruikende spullen, zalf en dergelijke, reukstoffen, werd erbij gevoegd in die windsels. En dat is uiteindelijk natuurlijk ook een poging om, ja, om liefde te bewijzen, om kosten nog moeite te sparen voor zo'n geliefde. Maar er zit natuurlijk ook iets in van de dood verdrijven en de geur van de dood verdrijven. Nou, normaal deed men dat als een geliefde overleden was in die tijd. Maar Maria doet het tijdens zijn leven. Dat is bijzonder. Zij bewijst haar liefde tijdens het leven van Christus. En daarmee geeft Maria dus aan dat zij de verkondiging van Christus, zijn onderwijs, dat zij dat begrepen heeft. En dat zij dat verwerkt heeft. Ze heeft al die woorden van de Heer, al die aankondigingen van zijn lijden en sterven gehoord, maar ook verwerkt. Zijn prediking is in haar hart gekomen en heeft daar wat uitgewerkt. En nu is wat zij doet haar antwoord daarop. Een antwoord van liefde tot Christus. Het is alsof ze zegt: mijn Heere Jezus gaat sterven straks. Mijn Heere Jezus gaat de dood in en het graf in. Hij gaat zijn werk volbrengen als het Lam van God. Hij gaat mijn schuld verzoenen. Maar dat zal hij dan doen nadat ik hem gezalfd heb. En wat heeft die stille Maria, zo staat ze toch ook bekend, hè? Maria die aan de voeten van Jezus zit, daar in dat huisje van broer Lazarus, zus Martha in Betanië. Maria die stil aan de voeten van Jezus zit, terwijl Martha alle zeilen bij moet zetten om alles in orde te maken voor de gasten, om eten en drinken en slaapplaats te bereiden. Zij heeft het goede deel verkozen, had Jezus immers gezegd. Maria heeft het goede deel verkozen. En wat laat ze nu blijken hoe ze dat verwerkt heeft. En dat is opmerkelijk, vindt u niet? Want die grote mannen, die discipelen, die straks de apostelen zouden worden, uitgezonden om de wereldkerk te stichten door het woord van het evangelie, die staan daar eigenlijk buiten. Die hebben geen, geen verstand van zaken. Die hebben geen ruimte in hun hoofd en in hun hart voor het werk van Christus, voor zijn komende lijden en sterven. Zij stoppen hun oren dicht als Jezus het over lijden heeft. En Petrus, nou, daar hoeven we niet veel woorden aan te wijden. Petrus in de hof van Gethsemane, die wil niks weten van het lijden en sterven van Christus. Maar deze Maria, zij verstaat het. Geestelijk is zij zoveel verder dan die mannen. Zij als vrouw. Als, nou ja, wij zouden haast zeggen als muurbloempje. Beetje op de achtergrond. Maar ze heeft het gehoord en verwerkt. En wat is dat bijzonder, dat zij dus gehoord heeft. En ik denk eigenlijk, gemeente, is dat niet ook heel kostbaar in onze tijd? Dat wij in ons hoofd en in ons hart de ruimte hebben om het woord van de Heere te laten landen. Want dat is juist een geweldige aanvechting van onze tijd. Dat ons leven vol zit van allerlei dingen die wij moeten. En voor de een is dat de e-mail. En voor de ander is dat de eisen van het werk. En voor de derde zijn dat de zorgen voor het gezin. Er zijn zoveel dingen, zoveel dorens en distels die het zaad dreigen te verstikken. En we worden maar opgejaagd. Soms lijkt het wel alsof we in een nieuw soort Egypte zijn aangekomen. Het slavenhuis waar we opgejaagd worden om voor de farao huizen en steden te bouwen. En voordat we het weten is het woord weg. Het woord dat we lazen aan tafel. Het verwaait met de drukte van het leven. Het woord dat we in de kerk hoorden. Het is weer weg. Als de mussen van de hemel het wegpikken. Maria heeft geluisterd. Wij denken ook zo vaak dat wij zoveel moeten doen in de dienst van de Heere. Maar het gaat eerst en vooral om het horen van wat Christus zegt. Om het je zalig luisteren. Hoor naar zijn woord. Maar dan krijgt die arme Maria die hele discipelschaar over zich heen. Haar liefde wordt bekritiseerd. Dat is het tweede van de preek. Hoe verzint die vrouw dat toch? Hoe durft ze? Zoveel geld verspild. 300 penningen. Wat had de diaconie daar niet zo veel goeds mee kunnen doen? En ze klagen erover. De armen, die hadden toch geholpen kunnen worden. Vers 9. De zalf had duur verkocht kunnen worden. De opbrengst aan de armen. En we weten uit het Johannes-evangelie, Johannes 12, dat juist Judas van alle mensen de grootste mond had daarbij. Judas Iscariot, Johannes 12 zegt het zo droogjes bijna, hij was een dief. En ja, Judas die beheerste en beheerde de portemonnee van de Heer Jezus met zijn discipelen. Hij hield de boekhouding bij, zouden wij zeggen. En hij zat er op te aarzen dat zijn beurs gespekt werd. Hij had er wel raad mee geweten. Met dat geld, dat kapitaal, 10 maandsalaris. En wat zal er het nodige bij Judas aan de strijkstok zijn blijven hangen? Dat is eigenlijk ook aangrijpend als je erover nadenkt. Een dief in de kring van vertrouwelingen van de Heere Jezus. En de Heere Jezus moet dat geweten hebben en doorzien hebben en toch verdragen hebben. Ook in zijn meest intieme kring was hij niet veilig. Was er bedrog, verraad. Dan zou je kunnen zeggen van ja, maar zat er toch niet wat in wat die discipelen zeiden? Was het toch niet inderdaad verspilling van Maria? Nee, zegt de Heer Jezus, de armen hebt u immers altijd bij u, vers 11. Maar mij hebt u niet altijd. Het zal er ook op aankomen dat de liefde tot de armen, wat natuurlijk fundamenteel is, wat ontzettend belangrijk is in de Bijbel. En wat ook onder ons geweldig belangrijk moet zijn. Waarvoor er ook diakenen zijn en een diaconie is om nood te lenigen, dichtbij en ver weg. Dat is geweldig belangrijk, maar die liefde tot de naaste, die heeft een wortel, die komt ergens uit voort. En dat is de liefde tot Christus. Het is Christus liefhebben, God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Zo wordt dat kruis van de liefde gevormd, van God tot ons en van ons tot God. En dan ook van ons tot de naaste en van de naaste tot ons. Een kruis van liefde. En Jezus maakt duidelijk, als je mij niet lief hebt, dan zal er ook niks komen van liefde tot onze naaste. Dat zien we ook in onze samenleving. Als er een ramp is, een aardbeving, een overstroming, dan wordt het dikwijls mild gegeven door Nederlanders. Nederlanders staan daar zelfs ook wel bekend om internationaal. Wat is er ook niet veel gegeven? Denk maar eens terug, jaren geleden, die tsunami. Denk maar eens terug, die verschrikkelijke aardbeving in Haiti. Denk maar eens hoe er allerlei acties geweest zijn. En toch, als je naar de samenleving kijkt, ook al is het de Veenendaagse samenleving, wat zie je ook veel hardheid tegenover elkaar. Criminaliteit. Beschadiging van mensen onderling. Wat is er soms weinig tolerantie. Wat hebben mensen een kort lontje. Daar zie je net dat de liefde tot God los is gemaakt van de liefde tot de mensen. En als de liefde tot God er niet meer is, dan is de liefde tot mensen maar een heel dun vernislaagje. Dan is er maar weinig nodig of het explodeert. En mensen worden voor elkaar, zoals de oude Romeinen zeiden, een wolf. De ene mens wordt voor de andere een wolf. Nou, Jezus zegt, de armen heb je altijd bij u, maar mij niet altijd. En als die geur door dat vertrek heen zich verspreidt, die kostbare geur van die olie in de neuzen komt van de mensen, dan is dat nog iets bijzonders. Een bijzonder teken. En ik denk dat de catechisanten daar misschien ook wel een idee bij hebben. Want de Heer Jezus, die Heer Jezus heet Christus. En wat betekent de Christus? Nou jongelui, wat zou dat betekenen? Weet je dat? Dat betekent gezalfde. En in het Oude Testament heet de gezalfde Messias. Drie woorden die hetzelfde betekenen. Messias, Christus, gezalfde. In het Oude Testament werden mensen aangesteld voor een bijzonder ambt. Koning, profeet, priester. En ze werden daarbij gezalfd. Een aanwijzing was dat, een teken was dat. Zoals de olie druipt langs hoofd en kleding van deze gezalfde, zo zal ook de Heilige Geest over deze persoon komen en zal hem bekwaam maken voor zijn ambt. Of dat nou koning David is geweest, of dat nou Aaron als hoge priester is geweest, of dat nou een van de profeten is geweest, zalving, Christus, Messias, aangewezen. En uitgerekend Maria zalft Christus hier. En ze wijst hem als het ware aan voor die discipelen en voor de mensen die erbij zijn geweest. En ze wijst hem aan voor jullie. Dus kijk dan, dit is de gezalfde. Dit is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt en wegdraagt. En de dood zal doden. En hij is het in wie God naar ons toe is gekomen, de Immanuel. En God kan niet dichterbij komen dan in hem, Jezus Christus. Kijk dan, ruik je het. Die zalf uitwasemt van hem. Wat een lieflijke geur van hem uitgaat. Om het met taal uit het Hooglied te zeggen. Zien wij hem? Zien wij deze Heer Jezus? Dichterbij kan God niet komen. Hij is de Immanuel. Misschien zit jij in de kerk met die oeroude vraag waar God is in je bestaan, in je leven. Maar snuif dan de geur op van deze kostbare olie die Maria uitstort over de Heere Jezus. Ze wijst hem aan. Hij is het. Ga je het zien? Gaat u hem zien in zijn schoonheid, in zijn majesteit, in zijn lijden, sterven, opstanding, hemelvaart, zitten aan de rechterhand van de Vader? Hij is het die als hoge priester altijd voor ons bidt, zegt de schrift. Wat een rijkdom als je deze gezalfde aan je zijde hebt. Als je het mag zeggen, hoe het ook gaat in mijn bestaan. Aan de rechterhand van God zit mijn gezalfde koning, profeet en hoge priester. Ze hebben het gezien. Het is genoteerd in de schriften. En het heeft bij Judas iets verschrikkelijks uitgewerkt. Judas, hij zag het helemaal voor zich. Minister van Financiën worden. Meegaan in de stijgende carrière van Jezus, de koning van Israël. En wat ziet hij? Hij ziet zijn carrière als minister van Financiën met die grote schatkist vol geld, dat ziet hij verdampen. Het zal niks worden, dringt hij tot hem door. Met deze Jezus wacht hem geen financieel succes. Deze Jezus veracht 10 maandsalarissen in zijn ogen. En dan breekt er wat bij Judas. Het zat er altijd al aan te komen. He, Judas die had zoveel verwachtingen gehad om mee op te klimmen met Jezus, carrière te maken. Nooit gezien, niet opengestaan voor wat Christus werkelijk en wezenlijk kwam doen. En nu breekt het voor hem. En als Christus dan ook nog het opneemt voor deze Maria, waarom doet u deze vrouw moeite aan? Waarom valt je haar lastig? Ze heeft een goed werk aan mij gerust verricht. Dan gaat hij er vandoor, lezen we in vers 14. En gaat hij naar de overpriesters. En wij zouden zeggen, hij sluit een deal. 30 zilveren penningen. Geen 300 penningen als arbeidersloon, maar 30 zilveren penningen, 30 zilverstukken. U weet het wel, hè? De slavenprijs. De hoogste liefde van Maria roept tegelijk het hoogste verraad op van Judas. Wat kan het verschillend liggen, hè? Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Het ongeloof reageert heftig op de liefde van deze Maria. Dat verdraagt elkaar niet. En tot je verbijstering kan dat zelfs ook zo liggen in één en hetzelfde gezin. De één hartelijk verbonden aan de dienst van de Heer. De Heer Jezus Christus als profeet, priester en koning. Boven alles. En de ander draait de rug toe naar Jezus. Verlaat hem. Doet het zonder hem. En daartussenin die leerlingen, die zo ver van hun plaats waren, die zo weinig verstonden waar het Jezus om ging. Wat zien wij eigenlijk uit deze geschiedenis? Hoe weerbarstig wij mensen zijn. Wat zijn wij mensen weerbarstig om echt tot Christus te komen en zicht te hebben op zijn werk. En wat heeft de Heer veel werk aan ons met zijn woord en met zijn geest om ons echt kijk te geven op de Heere Jezus. En hoe zou dat nou bij ons zijn? Zijn wij van die mensen die zo vol zitten met alles en nog wat, waardoor we nooit tot luisteren komen eigenlijk. Ja, je hoort het allemaal wel aan, maar ja, je moet weer verder, hè. Je hebt weer huiswerk, je hebt weer tentamens, je hebt weer cursus, je hebt weer de zorgen van het leven en weg is het. Komt het tot luisteren? Of komt het tot een breuk? Want tot je verbijstering gebeurt dat ook, hè? In de verbondsgemeente. In de gemeente die gemeente van Christus mag heten. Dat mensen, ouderen en jongeren, tot een breuk komen. De nacht ingaan, zoals eenmaal Judas Iscariot. Weggaan bij hem, bij het licht. En de duisternis ingaan. En het zonder hem willen doen. En wat wacht er in die duisternis? Nou, daar wacht de eeuwige duisternis. Wat is dat aangrijpend. Beseffen wij, lieve mensen, lieve jongelui, beseffen wij wat het is om, zoals wij vanmiddag, zo dicht bij Christus te komen. En beseffen wij wat het is om dan de nacht in te gaan. Dat kan, hè. Wat is dat aangrijpend. Wat ben je dan arm. Dat doe jij toch niet. Je blijft toch bij de Heere Jezus. Zelfs al begrijp je het allemaal niet zo. Dat was voor die discipelen ook zo. De Heere Jezus zou ze verder leiden. Hij zou zijn geest geven. Hij zou ze verder tot inzicht brengen. En toen zijn ze uitgegaan. En toen hebben ze het begrepen. En toen zijn ze alle windrichtingen ingetrokken. Hebben ze het evangelie gebracht. En toen is Petrus, die eerst niks wilde weten van het lijden van Christus. Toen is hij de apostel van zoveel geworden. De Heere Jezus wil ons verder leiden. Wat is dat ook een troost. Als je zegt van ik begrijp er zo weinig van. Vraag het dan maar aan de Heer. Heere Jezus. U bent toch ook de grootste profeet en leraar. Onderwijs mij dan. Zodat ik ga zien wat die stille Maria al zo vroeg gezien heeft. Toen ze haar olie uitstortte over uw hoofd en voeten. Jezus beantwoordt haar liefde. Dat is het derde van de preek. Dat is zo prachtig hier, hè? In deze geschiedenis. Liefde die een mens aan de Heere Jezus bewijst, die is nooit verspild. Hè? Wij kunnen dat denken. Wij horen dat om ons heen. Misschien hoor jij dat morgen weer. Als je gaat werken met ongelovige collega's die zeggen van, nou ja, wat jij nou daar in de kerk opvangt en wat jij doet, fijn voor jou, maar mij zegt het weinig. En heeft dat nou wel zin, bidden? En heeft het nou wel zin, de Bijbel lezen? En dat is een twijfelvraag die ook bij ons kan opkomen. Maar hier leren we dat liefde aan Jezus besteed, dat nooit onbeantwoorde liefde blijft. Hè? Dat heb je wel tussen mensen. Hè? Je kunt verliefd worden op een jongen, op een meisje. Je probeert contact te krijgen, hè, verkering te krijgen. Spannend is dat, want ja, je kunt ook afgewezen worden. En dan kan je hart breken. Je liefdesverdriet. Nou, pijnlijk is dat hoor. Maar dat gevaar loop je met de Heere Jezus nooit. De Heere Jezus beantwoordt liefde altijd. Waarom? Nou, omdat hij dat zelf in je hart heeft gelegd. Omdat dat gewerkt is door de Heilige Geest. Omdat God de Vader met eeuwige liefde je naar de Heer Jezus toetrekt. Als wij Christus lief hebben, dan is dat omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. En als de Heere God dat werkt in jouw leven, in mijn leven, in uw leven, dan blijft dat niet onbeantwoord. Dat wordt gezien. Dat weegt voor de Heer. Kijk maar, zo doet hij dat ook met Maria. Hij neemt het varen op. Waarom valt u deze vrouw lastig? Ze doet dat met het oog op mijn begrafenis. En dan zegt Jezus dat prachtige, diepe woord. Overal waar dit evangelie gepredikt zal worden. In heel de wereld. Denk erom, leerlingen. Denk erom, Judas Iscariot. Denk erom, mensen in Veenendaal. Waar dit evangelie gepredikt wordt over mijn lijden en sterven. Daar zal de naam van Maria genoemd worden. Daar zal in gedachtenis gehouden worden wat zij gedaan heeft. En dat gaat vanmiddag in vervulling. Als je je afvraagt, is de Bijbel wel waar? Kijk dan nog eens, wrijf je ogen uit en kijk nog eens naar deze tekst. Hier vanmiddag gaat in vervulling, zoveel eeuwen nadat dit woord gesproken is, zo ver verwijderd van Betanië, daar in de buurt van Jeruzalem, gaat in vervulling wat Jezus heeft voorzegd. En het gaat vanmiddag ook over de liefde van Maria. En dat is het geweldige van het evangelie, dat in het evangelie er niet alleen alle ruimte is voor God die zijn liefde de wereld indraagt, die zijn zoon laat lijden en sterven, maar in het evangelie gaat het ook over de wederliefde. Gaat het ook over de wederliefde. En dat haalt, nee, dat haalt de krantenkoppen niet, dat haalt de media niet. Dat lijkt niks te veranderen aan de grote wereldgeschiedenis, maar God merkt het op. Hij telt en weegt het. En Maria krijgt een ereplaats in de geschiedenis. Maria van Bethanië, Maria de zus van Martha en Lazarus. Er wordt met waardering en respect aan haar gedacht vanmiddag. Liefde blijft niet onbeantwoord. Liefde wordt geteld en gewogen door de Heer. En liefde wordt gewerkt door de Heer. Want Maria, had ze dat nou van zichzelf? Nee, maar de Heer heeft het woord, het onderwijs van Christus willen zegenen. En ze heeft zijn woord ingedronken. Ingedronken. En zo gaat deze dochter van Eva de zonen van Adam voor. Ze gaat de discipelen voor. Zij is de ware theologe in dat gezelschap van mannen. Zij uit haar liefde. En zo krijgt ze een ereplaats in de geschiedenis. Waar zijn de machthebbers gebleven uit de tijd van de Heer Jezus? Waar is Pontius Pilatus? Waar is keizer Augustus? Waar is koning Herodes? Waar is Rome met zijn macht van legioenen? Ze zijn er niet meer. Verwaaid in de tijd tot stof vergaan. Maar de naam van deze Maria en van haar heiland Christus, die wordt met ere genoemd. Ziet u nou, zie jij nou, hoe de Heere stilletjes doorwerkt in de geschiedenis van deze wereld. Ziet u nou dat dat niet gepaard gaat met de hypes die wij meemaken in onze tijd, maar dat Christus zijn koninkrijk laat komen als een zuurdeeg. En doorwerkt stilletjes in het hart van Maria, Martha, Lazarus, de leerlingen, de discipelen. In uw hart, jouw hart. Uw leven, jouw leven. En dat blijft. Dat blijft in stand. Dat heeft waarde voor de eeuwigheid. Laten we daarom ons nooit laten verblinden door wat deze wereld te bieden heeft. Aan piekervaringen. Aan welvaart. Aan roem. Aan glitter. Aan glamour. Het is allemaal plastic. Dit blijft. De liefde. De liefde die, zoals Paulus het later zal zeggen, overblijft. Als de hoop vervuld is. Als de nieuwe schepping komt, dan is de hoop niet meer nodig. Want dan is die vervuld. En dan is het geloof ook niet meer nodig. Want geloof wordt zien, aanschouwen. Maar zegt Paulus, de liefde die blijft. De liefde die gewerkt is door de Heer en door zijn geest. Die wederliefde, die blijft intact. Tot in de herschepping toe. Lieve mensen. Zou je er nou geen zin in krijgen om net als die stille Maria, Jezus lief te hebben? Want daar gaat het toch om. Nee, niet de duisternis in. Niet Judas Iscariot achterna. Maar achter die Maria, ook je zilver en je goud, je hart en je ziel, je leven aan hem aanbieden. Niet op een euro kijken, maar alles hem aanbieden. Heere Jezus, u hebt voor mij geleden, u bent gestorven, Heer Jezus, als u zoveel voor mij gedaan hebt, wat doe ik dan voor u? Wij blijven heel beperkt in onze wederliefde. Tot ons verdriet komen we daarachter. En toch, wat is het heerlijk om met Petrus te zeggen, Heer Jezus, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Amen. Laten we samen de Heer danken en bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige Heren. U die uzelf bekend hebt gemaakt in Christus en in geen ander. Wij komen tot u schuilend achter de Immanuel, de God met ons. Zoals Christus heet en is. Heren, we willen u danken dat u ons opgezocht hebt. Dat u ons weer hebt weten te bereiken. Precies daar waar wij zaten, waar wij waren vanmiddag. En Heren, wij willen van u vragen of u ons vol wil maken van wederliefde tot u. Heren, bewaar ons ervoor dat we opschuiven in de richting van het duister. Dat we, net als Judas eenmaal, de deur van de opperzaal achter ons dicht doen. De duisternis ingaan en in die duisternis blijven. Heren, leer ons te wandelen in het licht. Heere Jezus Christus, wij leven in een tijd, in een wereld waar bitter weinig oog is voor de liefde tot u. De liefde voor uw dienst. Maar Heere, geef dat wij daardoor niet verblind raken. Maar geef dat ook het werk van Maria van Bethanië bij ons blijft. Dat wij haar ook in gedachten houden, hoe zij tegen de kritiek van de discipelen in haar liefde heeft getoond aan u. U gezalfd hebt met het oog op uw begrafenis. Heere Jezus, wilt u dan als de levende, als de koning van de koningen, u die uzelf hebt gegeven tot aan het kruis, wilt u ons voor uw rekening nemen, jong en oud, van welke achtergrond we ook zijn. Wilt u geven, Heere, dat onze kinderen en onze jongelui dicht bij u gehouden worden. Dat ze niet meegezogen worden met wat deze wereld aan klatergoud te bieden heeft. Heere, we willen u danken voor deze dienst. We willen vragen of u onze voorbeden wil horen als we bidden voor ons land en volk, ons koninklijk huis, ons aanstaande koninklijk paar, onze huidige koningin, als we bidden voor onze regering, als we bidden voor ons volk dat zoveel goeds heeft ontvangen van u en wat toch zo ver bij u vandaan is. Heere, wilt u mensen terugbrengen tot u. En dan weet u hoe dat kan en hoe dat moet en hoe dat zou moeten. En dan is het u vrij om ons daarin in te schakelen, want dat is toch onze roeping om licht te zijn, zout te zijn, om een goed woord van u te spreken en bovenal u te volgen met onze daden in de praktijk van het leven. U weet, Heere, hoe dat ook bij velen mag leven onder ons. De begeerte, het verlangen om mensen te winnen voor u, om mensen te dienen. We willen u danken voor het werk van de diaconie en de diakenen. Het werk van toerusting dat er mag gebeuren op dat gebied. De zorg die mag gegeven worden dichtbij en ver weg. We willen u danken voor het vele werk dat mag gebeuren als het gaat om het werk van evangelisatie. We bidden u voor de poster waar zoveel mensen bijeen mogen komen elke zondag weer. We bidden voor hen die daar een taak in hebben, in het voorbereiden van de Bijbelstudies, in het zorgen voor de mensen die soms allerlei heel praktische en klemmende problemen ervaren om te leven en te overleven in deze ingewikkelde maatschappij. We bidden u voor het werk dat mag gebeuren door diverse werkgroepen om na te denken over hoe het verder zou kunnen met de poster en zou moeten. Wat is ook dat werk afhankelijk van u, de levende God. We bidden u in bijzonder voor onze evangelisatieouderling, broeder van Hardeveld. Wilt u hem nabij zijn, hem zegenen bij het herstel na de val die hij enkele maanden geleden heeft overleefd door uw goede zorgen. Maar Heere, er gebeurt zoveel werk voor onze jongelui. Als het gaat om de catechese, als het gaat om het kerkraadswerk, als het gaat om het bezoekwerk van mensen die in stilte deze en gene opzoeken om te vertroosten, te bemoedigen, ook te corrigeren als dat nodig is. Heere, we danken u voor die liefde die er is. Bewaar ons voor de zonde van het cynisme, wanneer we denken dat alles weg is, dat al het goede wat u eenmaal gaf, dat de grabbel is gegooid en verloren is in de duisternis. Want u zult toch 7000 bewaren die de knieën voor Baal niet buigen. Heere, geef ons ook de bemoediging die nodig is om ook vol te houden als ambtsdragers, ouderling, diaken, voorganger, predikant, evangelisten, zendelingen. We bidden u voor onze wijkpredikanten. Wilt u hen zegenen en veel wijsheid en liefde geven voor het werk dat zij mogen doen onder de kudde. We willen u bidden voor uw oude volk Israël. Wilt u geven dat Israël ook tot de erkentenis mag komen van Jezus Christus, de Messias, de grote zoon van David. Geef dat, Heer, aan de volken in het Midden-Oosten die in oorlog zijn, die in conflicten leven met elkaar, of het nu Syriërs zijn, of Egyptenaars, of Palestijnen, of Joden. Laat uw rijk komen, ook in dat woelige Midden-Oosten. We bidden u En we weten niet goed hoe we dat moeten verwoorden als we horen van de burgeroorlog in Syrië. Heren, wat schreeuwt alles toch om uw komst en de komst van uw rijk? Wat is er al veel bloed vergoten in deze wereld? En wat is het bijzonder dat ons land al zoveel tientallen jaren in vrede mag leven? We zien het eigenlijk bijna niet meer. En toch, wat is ook de aarde van Europa verzadigd geweest met menselijk bloed? Heren, verlos ons. Maak ons dankbare mensen. Wilt u ons kracht en moed geven om het leven aan te kunnen en door te kunnen, ook in de komende week? U weet wat ons wacht aan zorg. U weet wat ons wacht aan blijde dagen, ook deze week. U weet ook wat ons wacht als wij bij een open graf zullen staan. Geef ook dan wat nodig is om omhoog te zien en te belijden. Ik geloof in Christus Jezus, die is opgestaan, die de dood, de laatste vijand, heeft overwonnen. Zo leggen we elkaar in uw handen. Ook de dienst in het boveneind, die straks gehouden zal worden, wilt u die rijk zegenen. Wilt u zo met ons meegaan, Heren, ons volmaken van u en van uw woord. En wilt u ons bewaren voor de listen, de streken van de boze, die zoveel jaar ervaring heeft in het verleiden van mensen en die zo'n gemakkelijke prooi aan ons heeft. Heren, doe ons vol zijn van wederliefde tot u en uw lieve Zoon, Christus Jezus. We willen u bidden voor het werk onder militairen, waar die hij ook verblijven, of ze nu uitgezonden werden naar verre oorden in het Midden-Oosten, tot Jeruzalem en Ramallah toe, naar Afrika, voor de kust van Somalië, naar Soedan, naar voormalig Joegoslavië, naar oostelijk Turkije, naar de West. Heren, wilt u ook onder militairen wonen en werken? En de christenen die onder hen zijn, helpen om een zoutend zout te zijn, om zich ook niet te schamen voor hun liefde tot u. Geef dat jongeren, ook jongeren van onze gemeente, die dienen bij Defensie, die in opleiding zijn, niet van u afvallen of bij u weggetrokken worden, maar geef dat ze te meer verknocht, verbonden mogen zijn en worden aan uw liefdedienst. Wees in het bijzonder met die jongelui die een opleiding tot officier volgen, ook vanuit onze gemeente, veel verantwoordelijkheid te dragen hebben, op de test gesteld worden, getest worden in hun oefeningen. En geef dat ze in alles het mogen belijden dat u aan hun rechterhand was. Hoor ons bidden en danken. Ontvang de eer die u waardig bent. Om Jezus wil. Amen. Laten we onze slotzang gaan zingen, gemeente. Dat is Psalm 31, vers 17. Psalm 31 en daarvan vers 17. Geloof zijn God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Psalm 31, vers 17. En dan krijgt u ook gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Verheft uw harten tot God en ontvangt de Aaronitische zegen, de priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.